Ik wil met u nadenken over een hele bijzondere reddingsoperatie die heeft plaatsgevonden 2000 jaar geleden. En dat wil ik doen aan de hand van een gelijkenis. Een moderne gelijkenis. Iets wat daadwerkelijk is gebeurd, een aantal jaren geleden, in 2010. En daar vooraf was eigenlijk iets wat gebeurde in 1963. En daar wil ik met u, laat ik u wat zien en dan ga ik dat uitleggen. De tekst waar ik vanuit ben gegaan is eigenlijk Jesaja 9 vers 1. Ik heb die niet op sheet staan, maar daar staat: het volk wat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Lees de tekst nog eens. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Ik wil graag even bidden. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat we hier zo samen zijn en mogen terugdenken aan datgene wat gebeurd is 2000 jaar geleden. En ik bid dat u onze harten wilt openen, ons wilt raken, dat we uw stem mogen verstaan. En we bidden dat u door alles heen verheerlijkt wordt. In Jezus' naam. Heeft iemand misschien een glaasje water voor me? Rietje en ik, Rietje, mijn vrouw en ik, we zijn allebei in een mijnwerkersgezin geboren. Mijn familie waren mijnwerkers. Mijn vader was een mijnwerker, mijn opa was mijnwerker en vijf van mijn ooms, die werkten ook allemaal in de mijn. En ik kan me nog goed herinneren, als het aan kerstmis was, dan kwamen we met familie bij mijn oma samen. En ook al waren mijn neefjes en nichtjes dan aan het spelen met elkaar, ik ging altijd van jongs af aan, ik denk dat ik 7 of 8 jaar was, ging ik van jongs af aan al bij mijn ooms en bij mijn vader zitten en bij mijn opa om te horen over de mijnen, over het werk in de mijn. De verhalen die ze vertelden en alles wat ze meemaakten in de mijn, dat had eigenlijk intens mijn interesse. En toen gebeurde er iets in 1963, wat bekend staat als het wonder van Lengende. Ik was toen 11 jaar en waarschijnlijk heeft het daarmee te maken dat ik met die achtergrond, zeg maar vanuit een mijnwerkers, zeg maar, gezin opgroeide. Het wonder van Lengende was Lengende is een klein dorpje in de buurt van Hannover. En daar gebeurde een verschrikkelijk mijnongeluk. De ouderen van ons die kunnen zich dat nog zeker herinneren. Er was een waterdoorbraak en vele mijnwerkers lieten het leven. 3 konden zichzelf redden, maar die mijnramp was zo op de televisie direct ook te zien. En dat er 3 zelf, zeg maar, uit de mijn waren gekomen, waren de hulptroepen allemaal weggegaan. Maar er was 1 mijnwerker die kende die mijn zo ontzettend goed, dat hij dacht als de mensen, als die mijnwerkers, zeg maar, gevlucht zijn naar dat punt, dan is er waarschijnlijk nog een redding mogelijk. En de andere koempels, de hulptroepen waren al weg, eigenlijk waren de gedenkdiensten en de begrafenissen waren eigenlijk allemaal geregeld. En op zich was het zo dat hij kon nog een aantal koempels motiveren om met hem samen, zeg maar, naar dat punt te boren. Die mijnwerkers die zouden dan op 60 meter onder de grond zitten. En hij wilde gewoon niet opgeven. En dan is het zo dat ze daadwerkelijk boren op die plaats. En ik heb een kort filmpje van 3 minuten, wat ik jullie wil laten zien wat er dan gebeurt. En daarna ga ik zeg maar verder. Dat is misschien van iets mindere kwaliteit, want ik kreeg een opmerking. Toen de tijd hadden ze nog geen HD, dat klopt. Dus het is ook zo zwart-wit, het is in het Duits. Maar er zijn zeg maar een paar woorden Duits die gesproken worden, maar de beelden die spreken voor zichzelf.
Lass es gut sein, Grabowski, das bringt doch nichts.
Hier. Versuch's mal. Hier mit.
Klopfzeichen.
Indrukwekkende verfilming van een unieke en zeer unieke reddingsoperatie. In 2010 gebeurde er ook een ramp. In 2010 was er een grote ramp in Chili. En terwijl in Lengede 17 mijnwerkers, of 11 mijnwerkers onder de grond zaten, en 17 dagen lang op 60 meter diepte, was in Chili op 5 augustus 2010 waren zeg maar 33 mijnwerkers. 33 mijnwerkers. En er kwam een zeer unieke reddingsoperatie op gang. Ze moesten namelijk een tunnel boren. En dan zie je eigenlijk het 5 augustus is het zo dat dat 33 Chileense mijnwerkers komen vast te zitten in Noord-Chili op een diepte van 688 meter. Dat is in een goudmijn, een koper- en goudmijn. Dan is het zo dat 22 augustus worden ze pas ontdekt. Ze hebben zich in leven gehouden met blikjes tonijn, met houdbare melk, koekjes. Er was een noodrantsoen wat ze hadden. En daar konden ze, dat noodrantsoen was eigenlijk voor 2 of 3 dagen. Maar ze hebben het daar, zeg maar, 17 dagen hield hun dat op de been. En na 17 dagen blijkt nog eigenlijk iedereen in leven te zijn en krijgen ze ook contact. Dan zie je op 24 augustus, dan is er een wanhopige oproep. Een wanhopige oproep vanuit de diepte. Er is een mijnwerker, die heet Luis Ursura. En hij zegt, wij wachten op Chili om ons uit deze hel te bevrijden. Meneer de president, u moet sterk zijn en zo snel mogelijk redden, maar laat ons niet in de steek. Op 28 augustus, dan krijgen ze, is er weer contact. Is natuurlijk gedurende die hele reddingsoperatie is er contact. Maar er zijn, zeg maar, op dat moment is er ook een boorgat geboord van 8 centimeter. En kunnen ze door voedsel worden voorzien. En de president die zegt van Chili, jullie zullen niet alleen gelaten worden. Jullie zijn tot nu toe geen moment alleen geweest. En er worden capsules, voedsel en drinken wordt er doorgegeven. En het bijzondere is dat deze mijnwerkers krijgen ook 33 mini-bijbeltjes. Dan is het, op 24 augustus is dan het plan dat er een sleuf geboren wordt van 66 centimeter om de mannen 1 voor 1 naar boven te halen. Dat is een reddingsplan wordt uitgedacht. En dan is er een tentenkamp wordt er opgezet. En ik vond het prachtig hoe dat tentenkamp genoemd werd. Dat is Les Esperanza, wat betekent hoop. En er komt ook een vaste telefoonverbinding boven grond. En er wordt een telefooncel geplaatst, zodat zeg maar, de familie en de mensen die hun lief zijn, dat ze regelmatig contact kunnen hebben. Dan is op 31 augustus, dan start het boren van de reddingsgleuf. De eerdere reddingspogingen zijn ontzettend mislukt. Er wordt een gat geboord van boven naar beneden. En het mag alles kosten om deze mensen te redden. Er zijn ook directe reportages op de televisie. Ik weet niet of u dat zich nog kunt herinneren. Maar er was continu berichtgeving over hoe het ermee eigenlijk stond. Dan is het zo dat er op 31 augustus komt er een NASA-team wat kwam helpen. En dat NASA-team geeft een hele belangrijke boodschap. Er is iemand die dat NASA-team eigenlijk leidt. Dat is James Duncan. En hij zegt, het is ontzettend belangrijk om geen valse hoop op te bouwen. En het is ook belangrijk om volledig en open en eerlijk te zijn tegen de mijnwerkers. Dan wordt er op 26 september wordt er een reddingsboei, een reddingskooi gepresenteerd. Die krijgt de naam Phoenix. Dat is een sigaarvormige kooi die in de kleuren van de Chileense vlag is. En die is 3,55 meter hoog en 54 centimeter in doorsnede. En het typische is dat de Chileense minister van Mijnbouw over die Phoenix zegt, de mijnwerkers moeten op weg naar boven een soort wedergeboorte meemaken. Dan is het 11 oktober. De voorwaarde om naar boven te gaan is natuurlijk dat die mensen instappen. Die Phoenix wordt omlaag gegaan, maar die mensen moeten instappen, anders kunnen ze niet gered worden. Alles wordt voorbereid. En het is zo dat 6 reddingsmerkers gingen eerst zelf naar beneden om te helpen en naar de Phoenix de mensen toe te leiden. Waren mensen eerst van boven naar beneden die de mensen eigenlijk hielpen om in te stappen. En de redding, die is overal op de hele wereld te zien. Dan is het 13 oktober. Op 13 oktober is het zo dat de reddingsactie wordt gestart. Dan is het zo dat... De reddingsactie wordt gestart. Florenzo Alfalos komt als eerste boven uit de schacht. Elke rit duurt ongeveer 15 minuten. Alle die van de Phoenix gebruik maken, worden gered. Komen veilig boven. Er is geen enkele arrogantie van dat we onszelf hebben gered. Er is alleen maar diepe verwondering. En dan is de missie geslaagd. De redding is voltooid. Met sirenes en luid applaus wordt iedereen begroet. President Sebastian Pinera omhelst iedere geredde mijnwerker. Na 69 dagen zijn alle 33 mijnwerkers veilig boven grond. Dan is er een enorme blijdschap, een enorme vreugde bij iedereen. Met sirenes en luid applaus. En dan zegt de president, je bent niet meer dezelfde na deze gebeurtenis. Dat is de gelijkenis die ik u wilde vertellen. Ik wil het u nu uitleggen. Welke geestelijke les is er eigenlijk uit te leren? Er is inderdaad, waar we hier zo samen zijn, is het inderdaad zo dat er 2000 jaar geleden was er een unieke reddingsoperatie. Die reddingsoperatie, wat hield dat eigenlijk in? Het is zo dat de relatie met God was verbroken. Er was een diepe kloof. Maar God zorgde voor een enorm wonder. Hij zorgde van het wonder zoals we dat zagen van boven naar beneden. Hij bracht zijn zoon. Zijn zoon werd mens. Zijn zoon ging aan het kruis. En die diepe kloof die er was, die redding die er van boven naar beneden gebracht werd, dat nam hij op zich. En het is daadwerkelijk zo, zoals die mijnwerkers in die diepte, was het zo dat iedereen was eigenlijk opgeschreven. Iedereen was verloren. Elk mens is verloren. Want de Bijbel zegt, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. En het prachtige is, in een heel bijzondere tekst die over de hele wereld wordt gelezen, heeft alles met dat reddingsplan te maken. Dat reddingsplan wat God heeft met zijn zoon. Want dat staat er, opeens stond er een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen. En ze vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk ten deel vallen. U is heden de heiland, de redder geboren, namelijk Jezus Christus, de Heere in de stad van David. En weet u, het meest ontroerende, ook in dat eerste filmpje wat ik u liet zien, dat is dat er geklopt wordt. Er wordt geroepen. Er wordt geroepen naar boven. En dan komt er, en het mooie is, in dat eerste filmpje dan zie je dat eerst iemand klopt van boven naar beneden. En dan wordt dat van beneden naar boven beantwoord. Dat is zo indrukwekkend dat Jezus aan uw hart klopt. En het is een prachtige tekst, die voorwaarde voor die redding. Die voorwaarde van de redding is, roep mij toch aan. Het eerste is dat God heeft laten zien op het kruis, dat hij geroepen heeft. En dan is het, zeg maar, dat is het kloppen. Dat kloppen wat er steeds, ik krijg de tranen in de ogen, dat komt waarschijnlijk ook omdat ik zo verbonden ben met die hele mijnwerkers, Maar dan hoor je dat kloppen van boven. Iemand die zegt, ik zoek nog leven. En dan klopt die en de anderen die beantwoorden. En dat is zo dat die voorwaarde voor redding is, roep mij toch aan en ik zal je antwoorden. En dan staat er in Psalm 116, de banden van de dood hadden mij omvangen. Dat wordt pas echt zichtbaar als je dan dat filmpje ziet, dat die mensen die daar onder die grond zitten, die 33 mijnwerkers of die andere 11, die wisten precies dat de dood hen had ontvangen. De angsten van het graf hadden hun getroffen. Er was enorme benauwdheid en verdriet. Maar dan riepen ze, en daar staat er, en ik riep de naam van de Heere aan. Och Heere, bevrijd mijn ziel. Hij heeft me verlost. En het bijzondere is dat God wil dat niemand verloren gaat. Maar Hij, God, heeft geduld met ons en wil niet dat de enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering zouden komen. En zoals dat zeg maar was met die phoenix, die reddingskooi, als iemand te trots was om daarin te stappen, ging die verloren. Je kon alleen maar gered worden op het moment dat je daarin stapte. En dan vandaar dat ze ook 6 andere reddingswerkers eerst naar beneden kwamen om hun de weg te wijzen om in te stappen. Ik vind dat zo'n prachtig beeld van dat God gekomen is als mens. En dat Hij gekomen is om ons de weg te wijzen naar die redding. En die garantie die we hebben, die wordt zo in de Bijbel zo prachtig beschreven, want zo lief God, heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, omdat Hij de wereld zou veroordelen. Maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Weet je, het was zo dat op dat moment dat die phoenix daar aankwam, op het moment dat die tunnel ook een lengte, wordt er een buis gegraven en daar kunnen ze omhoog. En als iemand dan treuzelt of hij zegt, het is nu niet de dag om gered te worden, dan was hij dan niet meer geweest. Niemand kreeg het in zijn hoofd om te zeggen, ik stap niet in. Omdat hij wist dat zijn dood zou betekenen. En dat vind ik zo indrukwekkend, dat de Bijbel echt een uitnodiging geeft. Wanneer is die dag voor jezelf? De Bijbel zegt, zie, nu is de tijd van het welbehagen. Nu is de dag van het heil. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen om niets. Ik vind het zo indrukwekkend om dit verhaal en deze geschiedenis, maar in het bijzonder het evangelie, te mogen verkondigen. Ik vind het een groot voorrecht om als gemeente zeg maar dit nieuws, en zeker op deze dag, te mogen vertellen. Dat er staat, toen hij het gezien had, maakte zij overal het woord bekend dat hen over dit kind verteld was. En de helders keerden terug. En ze verheerlijkte en loofde God om alles wat ze gehoord en gezien hadden, zoals hen gesproken had. Weet je, ik vond het een voorrecht om dit te mogen voorbereiden, ook aan de hand van deze gelijkenis, omdat het me zo ontzettend raakt dat vandaag ook een dag kan zijn dat er echt daadwerkelijk Kerstmis gevierd wordt in je eigen hart. Het is zo dat als je dat overkomt, zoals ik dat ook, ik heb dan ook wat interviews nog gezien op internet van de mijnwerkers die gered zijn, hun dankbaarheid stroomt over. Ze kunnen niet ophouden te vertellen wat hun gebeurd is en hoe ze gered zijn en hoe het leven er nu uitziet. En dat is met mij hetzelfde. Met velen hierin is het hetzelfde. Ik ben zo dankbaar dat ik ook in die duisternis heb gezeten en dat als het ware de Heer Jezus kwam in die kerker, in die duisternis en me uitnodigde, dat er van boven naar beneden redding was. En dat is eigenlijk voor mij Kerstmis. Door alles heen Wat ik ook om me heen eigenlijk allemaal zie, is dat wat me vervult. Dat is het enige wat me bezighoudt. En te beseffen dat je gered bent. Dat de banden van de dood je hadden omringd. En dat de Heere God zijn redding heeft gegeven. Dat is het kerstverhaal. Dat is het echte kerstverhaal. En dat is zo mooi om dat echt zo met u te mogen delen. En dat het u mag raken en dat u echt vandaag echt mag feestvieren. Dat u mag feestvieren, dat je terugkijkt en je zegt, Heer, u heeft me gered. U bent gekomen en ik ben ingestapt. De redding was van boven naar beneden. We zijn niet trots, we hebben dat zelf niet verdiend. Het enige wat we kunnen doen, is het aanvaarden. Laten we eens even stil zijn. En dan wil ik nog even bidden en dan zingen we het laatste slotlied. Vader, we willen u zo danken dat we in de rust, in de vrede met u ons zo mogen verheugen dat we gered zijn. Dat het donker was, koud, zoals dat laatste filmpje dat iemand zegt, ik heb het zo koud. En dat die warmte gekomen is en dat die geborgenheid gekomen is in uw Zoon. Tekenen heeft u gegeven. Kloppen doet u steeds nog meer. U klopt op ons hart om de deur te openen. Ik bid zo voor degenen die dat niet of nog niet kennen. Dat dit vandaag een ommekeer mag zijn en dat we echt u mogen aanroepen. En dat we de besef mogen hebben dat u daadwerkelijk ook antwoordt. We prijzen u en danken u. Heer, ik wil zo ook de zegen uitspreken. Ik wil u vragen om daarbij te gaan staan. Het is zo bijzonder om deze zegen op deze kerstdag te mogen uitspreken, Heer. Omdat we echt ook daadwerkelijk weten dat u ons wilt zegenen. De Heeren die zegenen u en behoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.